Ik weet niet of je zich dat bewust bent, maar de mensheid heeft de eeuwenlang, de millennia lang gezocht naar hoe richt je dat nou in? Hoe richt je die mensheid in? Hoe richt je een maatschappij in? Wat is het meest ideale? Wat kunnen wij doen om de mensheid te verheffen? Om hem beter te maken? Implicerend dat het toch allemaal niet zo goed was. Het is altijd zo geweest. Dus, allerlei disciplines hebben zich daarmee bezig gehouden. Tot in onze dagen. U weet wel, de verheffing van de massa. Langs de weg van revolutie. En toen kwam de antirevolutie. De antirevolutionaire kwamen toen, weet u wel. En, nou ja, dat is niet zo heel lang geleden. En daar moest dan het evangelie tegenovergesteld worden. Want dat was verheffend voor de massa. En wat het maar was allemaal. Dan aan de andere kant heb je de libertijnen heette ze toen, want er is ook heel wat verwarring met betrekking tot de gebruikte terminologie. De een zei, je moet een sterke overheid hebben die alles in goede banen leidt, dan komt het goed. En de ander zei, die overheid is degene die het allemaal verziekt, want die onderdrukt de mensen, dus ze moeten helemaal geen zwakke overheid. Of liever helemaal geen overheid, anarchie, weet u wel. Dan krijgt de mens de vrijheid om zich te ontwikkelen. Er zijn ook schoolsystemen voor ontwikkeld dan weer, waarbij de kinderen alle vrijheid kregen om te doen en te laten wat ze wilden. Want hoe kwam het goed, hè? Ze hebben de meest vreemde dingen gedacht. En als ik heel veel verder, dat speelt allemaal vandaag nog, hè. En als ik heel veel verder teruggrijp, dan denk ik aan Alexander de Grote. Die dacht, weet je wat, we moeten de hele wereld verenigen, alle volkeren verenigen in één groot rijk. En dan ben ik daar de koning van. En dan brengen we één godsdienst en één taal over alle volkeren. Dat moet dan wel met geweld, maar dat is dan het doel heilig te middelen. En zo gezegd, zo gedaan. Het heeft niet lang stand gehouden, moet ik u zeggen. Het ging in Babel alsnog weer fout. Maar ja, als je ook een wereldrijk wil stichten met één taal en je wil je hoofdstad vestigen in Babel, dan vraag je ook om moeilijkheden. Het heeft die man, hè? Ja, natuurlijk. Men vraagt zich af waar die jonge man, want jong was hij toen. Hij was nog maar 33 jaar toen hij het voor elkaar had. En toen ging hij dood. Daar in Babel. Men vraagt zich af hoe dat komt. Daar heb ik geen vragen over hoe dat komt. Dat is God die daar een stokje voor steekt. Dat had hij eerder gedaan op dezelfde plek. Dus gebeurde weer. Had hij niet moeten doen. En anders zou het toch wel fout gelopen zijn. Maar je hebt meer van die leiders gehad. Wat is het woord leider ook alweer in Duits? Die heb je ook gehad, ja. Die naam van die man, die kan ik me nooit herinneren. Maar in ieder geval, weet je wel, één rijk en één leider enzovoort. Dan komt het wel goed. Het moet wat bloed kosten, maar dat is expendable. We planten ons wel weer voort en we breiden ons wel weer uit. Dan vullen we dat wel weer aan. En dan heb je nog iemand als Napoleon gehad. Die de uiteindelijk toch tamelijk mislukte Franse revolutie dan toch weer even bij elkaar bracht. En Europa weer proberen te verenigen. Ik twijfel niet aan de aan één kant goede bedoelingen van al die mensen. Dat meen ik serieus. Nou goed. Uiteindelijk is het zo dat in die duizend jaren, niet in dat van die Duitser, dat in die duizend jaren in de toekomst inderdaad dit soort ideale omstandigheden zullen zijn. Hè? Dat weet u toch, hè? Eén overheid, één godsdienst, een rechtvaardige koning, geen onderdrukker. Bovendien, als je hem als onderdrukker beschouwt, kwam je er al sowieso niet in. Als je er toch in wil, moet je zien dat je erin geboren wordt. Maar ja, dat kan dan nog. Maar begint dus goed met een select gezelschap. Toch? Maar het loopt toch fout af. Quod erat demonstrandum. Hoe heet zoiets in het Nederlands? Dat was wat te bewijzen viel. Want dat is het nut eigenlijk naar Bijbelse maatstaven van al die fasen in de heilsgeschiedenis. Zo je wilt, bedelingen, zo kun je het ook zeggen. De bedoeling daarvan is om het een en ander te demonstreren. En ik vind het altijd komisch, hoor, als men weer aan het praten is over wat er moet gebeuren om zus of zo te verbeteren. Of wat, weet je wel, de mens te verheffen en dat soort dingen meer. De hele mensheid heeft zich daar altijd mee bezig gehouden. Er is nooit wat van terechtgekomen. Ze zouden moeten begrijpen dat de oplossing van dat vraagstuk ergens anders ligt. En dat je er langs die weg van flink nadenken echt niet uitkomt. Je komt eruit via de weg van flink luisteren. Naar het woord van God uiteraard. Hè? Gewoon naar de openbaring. Maar ja, dat wil men niet. Dus ja. Maar in de toekomst zal er zo'n rijk op aarde zijn. Ideaal? Ja, naar omstandigheden redelijk. Ik ben blij dat ik trouwens leef in onze bedeling en niet in die. Nee, ik bedoel, wij leven de dagen waarin dat koninkrijk van Christus verborgen is. Dat is tamelijk problematisch, lijkt mij. Maar aan de andere kant, als je het leven in die dagen waarin het koninkrijk openbaar is, ik weet niet of ik dat zou verkiezen. Geef mij deze maar, want het brengt ons als gelovigen een meer op, ja. Een hoger resultaat. Brengt ons een hemelse positie. Voor de goede orde, het zijn alleen de gelovigen vanaf de opstanding van Christus tot aan de zogeheten opname, populair de wederkomst van Christus. Het zijn alleen die gelovigen uit onze tijd dus die een hemelse bestemming, een hemelse toekomst hebben. Want voor alle anderen geldt dat hun uiteindelijke bestemming als gelovigen ligt op de nieuwe aarde. Ze wachten op een nieuwe schepping. En als ik dan kiezen had moeten kiezen, nou... We hadden het niet beter kunnen doen, hè? Goed. Nadeel is dat we daarmee vreemdelingen en bijwoners zijn hier in deze wereld, zo heet dat. Maar aan de andere kant krijgen we daarvoor in de plaats hemelsburgerschap. Dat lijkt me toch te verkiezen. Goed. Nou ja, dat was inleiding. Wij waren vorige keer in Psalm 89... En we verdaalden daar ook nog een beetje, omdat er zoveel staat in Psalm 89. Maar er werd in elk geval gesproken over van geslacht tot geslacht. Al ging het dan meer specifiek, waarschijnlijk, nou laat ik het anders zeggen, al ging het dan in de eerste plaats niet zozeer om geslacht tot geslacht in de 1000 jaren, maar het ging ook over geslacht tot geslacht vanaf de dagen van David, met betrekking tot de continuering van dat Davidische koninklijke huis. Dwars door onze dagen heen, dus, hè. Daar hebben we het over gehad. En in de algemene uitspraak staat natuurlijk aan het begin van de psalm, dat was vers 5... Ik zal uw zaad, dat wil zeggen dat van David, tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen. Dat wil zeggen ook voortbouwen. Bana. Opbouwen. Implicerend zonen voortbrengen, maar dat is hetzelfde woord als het woord bouwen. Dat heb ik u waarschijnlijk gezegd. Ja. Ik zal uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. En het woord Sela erbij vind ik wel aardig, omdat het inderdaad in Sela, dat wil zeggen in Petra, tot zijn climax komt. Want bij die gelegenheid verschijnt de laatste koning uit het huis van David definitief. Zoals het in Ezechiël staat, dat eenmaal die troon gegeven zal worden aan degene die daarop recht heeft. Kent u die uitspraak? Ik zal die troon omgekeerd stellen, met een wat ongelukkige vertaling. En daarna zal ik hem geven aan degene die daarop recht heeft. Na wat omzwervingen zal die alsnog gegeven worden aan de Heer Jezus Christus, uiteraard. En dat begint eigenlijk in Sela, in Petra. Dat weet u, hè? Dat is in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar meer ga ik daar nu niet over uitleggen. Hoe dan ook, die troon zou, vers 38, ik geloof dat we daar geëindigd zijn, als het goed is, hij zal eeuwiglijk bevestigd worden gelijk de maan, en de getuige in de hemel is getrouw. Want de idee is, en die staat hier Sumir, maar die staat elders veel uitgebreider. Dat zolang zon en maan opgaan en ondergaan, de dagen zich aaneenrijgen enzovoorts. En die ordinantiën van de natuur, van de schepping, in stand gehouden worden. Zolang zal ook die troon van David bevestigd worden, de eeuwen door. Staat iets uitgebreider in het einde van Jeremia 33. Maar het zijn in principe dezelfde woorden. En ook hier eindigt het met Sela. Op dit vers. Maar ja, Sela of Petra is de plaats waar de Heer zich zal, niet voor het eerst zal verschijnen, want dat is op de Olijfberg, dat weet u waarschijnlijk. Maar hij zal zich pas als, maar dat is zoals ik het uit de Bijbel begrijp, hij zal zich pas als Jezus, de zoon van David, openbaren, bekendmaken. Als de zoon van Jozef, ja. Bekendmaken aan een gelovig overblijfsel uit Israël. Die heb je toch, hè? Mijn oude verhaal, ze zullen de naam des Heren aanroepen. De Heren zal dan verschijnen op de Olijfberg, zoals staat in Zacharië 14. Dat is de gelegenheid om dan de stad uit te vluchten. Maar daarna komt er alsnog de gelegenheid. Maar wat zijn dan deze tekenen in uw handen? Enzovoorts. Uit Zacharië 13, hoofdstuk daarvoor. En als u mij vraagt, dat vindt plaats een eentje zuidelijker. In Petra namelijk. Om daarna pas, laat ik het anders zeggen. Daarna pas zal de koning aan het hoofd van dat overblijfsel vanuit Petra, bijgenaamd Bosra, optrekken naar Jeruzalem. En dat staat dan weer in Micha. Staat verspreid in de Bijbel, maar dat is met veel zaken zo, hè. Daarom, zei Petrus, moet je schrift met schrift vergelijken. Het ene schriftgedeelte naast het andere leggen, om tot het geheel te komen. Dat is overigens een principe dat voor de Bijbel geldt, maar heb ik u dat wel eens verteld? Niet zo lang geleden heb ik Multatuli gelezen alsnog. Dat moesten wij op school ook lezen, geloof ik, maar daar weet ik niks meer van. Maar een poosje terug heb ik het alsnog gelezen. En toen kwam ik tot de conclusie dat het boek net zo in elkaar steekt eigenlijk als de Bijbel. Er lopen een heleboel verhalen, fragmenten. En pas tegen dat je aan het eind van het boek bent, in de laatste hoofdstukken, begrijp je wat over ging. Nee, dat stond in de inleiding ook al op de flap. Dat wist je wel. Maar dat het zo gek in elkaar stak met verhalen in Indië, verhalen in Amsterdam en nog zo wat links en rechts. En dat komt dan uiteindelijk allemaal bij elkaar. En dan blijkt dat de ene figuur uit het ene verhaal dezelfde is als de andere figuur uit het andere verhaal. Soms zelfs nog onder verschillende namen. Maar dan was het toch uiteindelijk dezelfde. Enzovoorts. Want ik vind het een mooi voorbeeld van hoe dat dan werkt. En dat wordt beschouwd als literatuur. Nou ja, oké. Maar zo vind je dat in de Bijbel ook, een verhaal van de een met onder een bepaalde naam, ergens anders, een andere tijd, een verhaal over een ander met een andere naam, en toch gaat het altijd over dezelfde. En dezelfde omstandigheden, enzovoorts. Wie heeft de Multatuli gelezen? Niemand? Slechte literatuur, moeilijk te lezen. Langdradig, vervelend, echt 19e eeuws. Nou ja, laat maar zitten. Goed, dat was Psalm 89. Maar ik ga gewoon even verder nu naar Psalm 128. In principe hebben we het over generatie op generatie. Dat één generatie de 1000 jaar kan overleven, van begin tot eind, daar hebben we het ook over gehad, toch? Maar tegelijkertijd is er sprake van nieuwe generaties, ja. Psalm 128. Waar staat een lied van Hamaalot. Wel ja. Wel gelukzalig is een ieder die de Heere vreest en die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uw handen. Wel gelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis. Ik weet niet of men daar blij mee is, tegenwoordig, maar kom maar. En uw kinderen zullen zijn als olijfplanten rondom uw tafel. Het gaat om een vruchtbaar gezin. En dat wordt als zegen beschouwd. Dat kan eigenlijk alleen als die hele samenleving anders in elkaar steekt. Dan nu, zal ik maar zeggen. En dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Ziet, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion. En ik hoop dat u dan merkt dat je dan toch terecht bent in de 1000 jaren. Ja, of je moet het allemaal willen vergeestelijken. Maar daar kom je niet echt mee weg, hoor. Want het is heel moeilijk om dit soort dingen te plaatsen, bijvoorbeeld in onze bedeling. Er zijn er genoeg geweest die althans hun uiterste best gedaan hebben om te wandelen in de wegen des Heren. En het is hun toch slecht gegaan? En ik bedoel eigenlijk te zeggen, en ze zijn de marteldood gestorven. Hoezo vruchtbaar? Dus je moet met dat soort... Ja, het staat wel in de Bijbel, maar over wie gaat het en over welke tijd gaat het? Waar past het in de hele heilsgeschiedenis? Dat zijn dingen waarvoor je moet oppassen natuurlijk. Nou goed. De Heere zal u zegenen uit Sion, want Sion is Jeruzalem, maar het is de stad van de grote koning, dus de stad waar de stoelen des gerichts staan van het huis van David. Kortom, dat is een andere psalm die ik nou citeer, maar dat is dus waar het over gaat. Je bent daar in de 1000 jaren en in het algemeen vanuit het Oude Testament gaan de profetieën inderdaad over de komst van de Messias die zijn koninkrijk op aarde zou oprichten. Dat weet u toch? Dat is waar het eerst over gaat. En dat daar nog een tijd overheen zou gaan en dat daar onze bedeling tussen zit, die van de verborgenheid. Nou ja, die is in het Oude Testament in het algemeen verborgen. Met andere woorden, je komt er wel uitspraken tegen die daarover gaan, maar dat ligt niet meteen voor de hand. De grote gedachte is gewoon de aardse lijn naar dat koninkrijk toe. En dat is wat hier besproken wordt, Messiaanse tijden. De Heere zal u zegenen uit Sion. En gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens. En die dagen blijken nogal veel te zijn. Althans, dat is wel de bedoeling van de volgende uitdrukking. Ik hoop niet dat ik dat moet uitleggen, maar... En gij zult uw kindskinderen zien. En dat betekent het dus, hè. Een lang leven. Dat is waar het over gaat. En dan als afsluiting vrede over Israël. Shalom over Israël. En ik hoop dat u begrijpt dat onder de naam Israël in de Bijbel nooit verstaan wordt de Joodse staat zoals we die vandaag kennen. Nooit, never, ever. Dat begrijpt u toch, hè? Dat is niet Israël om verschillende redenen. Namelijk, het is niet Israël omdat het niet Gods volk is. En het is niet Israël omdat het maar 2 stammen zijn hooguit van Israël. En zelfs daarvan is het nog maar een minderheid. Er leven vandaag nog steeds veel meer Joden buiten die staat dan erin. Ik heb de statistieken niet bij de hand. Maar dit kan ik rustig zo zeggen. Ooit, maar dat is alweer lang geleden, heb ik begrepen dat er alleen al in New York meer Joden woonden dan in de hele staat Israël. Maar misschien is dat 30 jaar geleden zo geweest en ik weet niet hoe het nu is. Maar zo is dat, hè. Dus hoezo Israël? En wij zijn het vergeten, maar toen in 1948 officieel die staat werd uitgeroepen, toen is een hele toestand geweest over de officiële proclamatie daarvan, omdat die staat een naam moest hebben. En hoe het nou precies gegaan is, ik vergeet dat altijd. Maar het verhaal is, ik heb het later nog wel bevestigd gehoord dat het inderdaad zo was. Dat ik geloof dat het Weizmann was die dat moest afkondigen of zoiets. Of wie het maar was. En die werd teruggeroepen, met een telegram, die werd teruggeroepen enzovoort. En die kwam daarna alsnog naar voren om aan te kondigen dat opgericht was, uitgeroepen was de staat onder goedkeuring van de Verenigde Naties. Inclusief, vooral inclusief, en in de eerste plaats Rusland, overigens. De Joodse staat onder de naam Israël. En dat had niemand, maar dan ook niemand verwacht. Het had Juda kunnen zijn, Judea kunnen zijn, het had Sion kunnen zijn vanwege het Sionisme. Het had zelfs Palestina kunnen heten, met enige moeite, maar het werd Israël. Maar het is in allerlei opzichten volstrekt te hoog gegrepen. Maar goed. Vrede over Israël. Nee, dit gaat over een Israël verzameld. Israël van alle 13 stammen, want het zijn er heus 13. Alle 13 stammen verzameld in het land als zodanig. Ik heb het laatst nog nageteld, want ergens aan het eind van Ezechiël vind je een hoofdstuk waarin de indeling van het land beschreven wordt, waarin de grenzen van de verschillende stammen getrokken worden. Hoezo apartheid? Echt wel. Het is een heel wat eenvoudiger kaartje dan dat uit de dagen van Jozua, kan ik u zeggen. Er lopen gewoon, laten we zeggen, stippellijntjes over het land van oost naar west. En al die stammen krijgen een strook zo boven elkaar. Dat zijn er dan 12. Ja, met dan in het noorden, ja. Dat zijn er natuurlijk. Zijn er dan 12 en dan een apart gebied rondom Jeruzalem en de tempel. En dat is dan voor Levi. En dus dan tel je ze even na in dat hoofdstuk. En dan heb je 13 stammen. Alle 13. Goed. Ja. Hè? Ja, dat moet ik even zoeken hoor. Dat zal me wel lukken. Ezechiël 40, 41, 41, 42. Ja, de stempel, 44, 45, denk ik. Is dat zo? Ik dacht dat het nog een keer, ja. Nee, specifiek is het hoofdstuk 48. Ze krijgen allemaal een snoer, heet dat. Dat wil zeggen een strook. Ja. Beginnen bij Dan, Azer, Naftali, Manasse. Dan, Azer, Naftali, Manasse, Efraïm, Ruben, Juda. Dat is 7. En dan vanaf vers 23 gaat hij verder. Namelijk Benjamin, Simeon, vers 24... Issachar, Zebulon, Gad. Dan heb je de 12 en daartussendoor vind je Levi. Het gebied van Levi, ja. Ja. En dat is dan rondom een vierkant ongeveer, rondom Jeruzalem en de tempel is het, ja. Nou, er zijn wel kaartjes van getekend, ooit, logischerwijze. Maar over dat Israël gaat het, ja. Dat wil zeggen, Psalm 128 als zodanig zijn uitspraken over de situatie in de 1000 jaren. Wel gelukzalig is degene die daar leeft. En ik hoop dat u merkt dat het inderdaad ook biologische consequenties heeft. Daarin leven in de wegen des Heren. In verband met de vruchtbaarheid sowieso van de mens. En in verband ook met de leeftijd, dat wordt toch op zijn minst genoemd hier. Dat het ook van doen heeft met de vruchtbaarheid van het land als zodanig, in verband met de landbouw. Ja, dat ook, maar dat staat hier dan niet specifiek. Er zijn weer andere schriftplaatsen voor. Dus die noem ik u nog eens. Van Psalm 128 ga ik naar Psalm 145... Een lofzang van David, de stamvader dan van het Davidische koningshuis. Hè? Begint bij David en het eindigt bij Christus. En David zingt, o mijn God, gij koning, ik zal u verhogen, uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Hij is wel aardig, omdat het die God van David was, die David tot koning maakte en verhoogde voor eeuwig en altoos. zijn huis namelijk. Nou, ik lees maar even verder. Te alle dagen zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos. De Heer is groot en zeer te prijzen en zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Vers 4. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen en ze zullen uw mogendheden verkondigen. Hebben we die? Daarvan, dit geslacht aan geslacht, dat kan je natuurlijk willen opvatten als generatie op generatie door de eeuwen heen vanaf de dagen van David. Maar als je de psalm verder uitleest en wat er allemaal over staat, wordt dat toch moeilijk. Omdat het verhaal van het Davidische koningshuis nou niet bepaald een mooi verhaal is. Van koningen die de Heere loofden en dienden enzovoorts. Dat wil zeggen, in theorie kun je wel zeggen, ja, dat betekent als je dat zinnetje zo leest, gezien de omstandigheden, David die zegt iets over de toekomst. Je kunt ook zeggen dan nog, David hoopte of wilde dat het zo zou zijn, maar helaas is het zo niet gekomen. Maar ik houd het erop dat het uitspraken zijn die profetisch zijn. Per slot zijn de woorden des Heren op zijn lippen geweest, zoals hij zelf ons medegedeeld heeft, aan het eind van zijn leven. Kortom, dit is gewoon profetisch voor de situatie zoals die uiteindelijk zou zijn. En als dat zo is, dan heb je geslacht op geslacht, dus inderdaad in de 1000 jaren. En daar zal dat zeker gebeuren. Want kijk, er staat bijvoorbeeld in vers 13... uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. In de zin van, als er één keer is, gaat het niet meer weg. Ik zeg dat met nadruk. Omdat alle eeuwen de ruimte geeft voor een vreemde constructie, voor een vreemde interpretatie. Men is namelijk op een of andere manier geneigd om, waar dat mogelijk is, die uitdrukking in eeuwigheid, en zeker als het dan staat alle eeuwen, om die ook met terugwerkende kracht toe te passen. Zo van, niet alleen voor altijd in de toekomst, maar het was in het verleden ook altijd al zo. En dat is een misverstand. Ik ben die toepassing nooit tegengekomen. Tenzij erbij staat voorgaande eeuwen. Zoals in Prediker bijvoorbeeld, er is niks nieuws onder de zon. Wat nu is, is aan voorgaande eeuwen al geweest. Ja, dan weet je waar het over gaat. Maar het is, men heeft dat uitgevonden, dat in alle eeuwen ook zou betekenen alle voorgaande eeuwen. Men heeft dat uitgevonden in verband met de levende drie-eenheid eigenlijk. Daar komt het vandaan. In de zin van, Christus is de Vader is de eeuwige Vader, de Geest is de eeuwige Geest en de Zoon is de eeuwige Zoon. En het eeuwige zoonschap van Christus, wat een volstrekt onbijbelse uitdrukking is, maar die term heeft in de theologie wortel geschoten. En die gaat dan vooral over dat hij dat van eeuwigheid af aan al was. En dat men dat erin heeft willen leggen is om af te doen aan de mensheid van de Heer Jezus Christus. Daar is ook wel weer een reden voor, maar ja, het is allemaal zo'n gedoe altijd in de gebruikte terminologie enzovoorts. Maar hij mag dan van eeuwigheid zijn. Maar als Jezus is hij pas vanaf zijn geboorte in Bethlehem. En als Christus is hij pas vanaf zijn opstanding uit de dood. Hebben jullie dat nog? En als Here, ja, dat was altijd al. Maar dan toch met een onderbreking. En meer ga ik daar niet aan uitleggen, want dat kan helemaal niet, dat kan zelfs niet op één avond, denk ik. Dus dat doe ik ook dan maar niet. Maar als hier gesproken wordt over dat koninkrijk, zou je de normale lezing moeten hanteren. Namelijk, uw koninkrijk is van alle eeuwen, dat wil zeggen, die blijft. En dat het dan betekent, dat het vanaf dat het er is altijd blijft, vult het parallelisme aan. Dat wil zeggen, het volgende zinnetje, na dat woordje en. En uw heerschappij, ik zeg wel eens vaker, dat en is heel dikwijls te lezen als namelijk. Of uitgebreider te lezen als... En dan zeg ik het nog een keer. Maar dan met andere woorden. Uw heerschappij, wat toch hetzelfde is als uw koninkrijk... is in alle geslacht en geslacht. Maar u en ik worden geacht te weten... hoewel men erover discussieert... dat het koninkrijk er eerst niet was en later wel. Dat wil zeggen, in het Oude Testament wordt dat koninkrijk beloofd. En het wordt gerealiseerd vanaf de opstanding van Christus. Dat was namelijk toen hij gekroond werd. Want daarvoor, sommige dingen zijn heel makkelijk. En dat ik er toch op inga, is omdat dat van die... eeuwenlange discussies zijn en blijven. Maar met alleen de Bijbel is het makkelijk genoeg. Dus alle filosofie verder buiten beschouwing laten, is dat geen probleem. De Heer Jezus stond voor Pilatus en die vroeg hem... Bent u de koning der Joden? En hoewel de Heer in het algemeen geen antwoord gaf op de vragen van zijn rechters... gaf hij nu een antwoord, want dat is een essentieel onderwerp. Zijt gij de koning... Johannes 19, als ik het wel heb. Ik roep maar wat zomaar spontaan. Ik ben heel spontaan mens, maar zit er dan ook wel eens naast natuurlijk. Johannes 19 dacht ik, bent u dan een koning? Of bent u de koning der Joden? En de Heer zegt zoiets van, ja, Pilatus toch... Ja, als ik die koning was, dan had ik mijn personeel, mijn legers wel geroepen... en dan hadden ze me niet aan u overgeleverd, die Joden. Heb je dat nog? Oké, let me rephrase that, zei Pilatus. En toen zei hij, oké, bent u dan een koning? Laten we de Joden even buiten beschouwen. Bent u dan een koning? En toen zei de heer, nou ja, dat zijn jouw woorden... Hij distancieerde zich daarvan, maar ging er toch op in. En zei, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Ik vind de pracht van de uitspraak. Maar nu is mijn koninkrijk... Heb je hem gevonden? 18? Johannes 18. Vers 36. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Ik vind het daarom zo mooi... Omdat de Heer dus ontkent dat hij koning is sowieso, der Joden of in het algemeen. Hij ontkent het. Dat is hij niet. Hij erkende zelfs Pilatus als iemand die over hem gesteld was. Gij zoudt geen macht over mij hebben indien het u niet van boven gegeven waren. Daar is ook discussie over, maar het betekent heus... dat de menselijke overheid als zodanig, in abstracto, een goddelijke inzetting is... zoals we dat ook later tegenkomen in Romeinen 13. Maar de Heer onderwerpt zich daar dus gewoon aan en maar zegt... maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Hetgeen het een en ander suggereert. Misschien moet ik zeggen impliceert, afhankelijk van uw voorkeur... Dan zegt hij, nu niet, maar straks wel. Nu, vooralsnog. Na alles wat gebeurd is, dat zeg ik altijd bij nu, hè. Inmiddels, na alles wat gebeurd is. In dit geval zou ik het dan opvatten als vooralsnog. Maar het is niet van hier, nu niet. Maar dat betekent, straks wel, later wellicht. En de andere is die van... Nu is het niet van hier, zodat de vrezen valt. Nee, zodat gesuggereerd wordt... Ik moet het netjes zeggen, serieus. Nu is het vandaar. Van ergens anders. In ieder geval niet hier in Jeruzalem. Want zo was het ook. Een paar dagen later zou de Heer Jezus opstaan uit de dood... en gekroond worden met de allerhoogste kroon. Hij zou met eer en heerlijkheid gekroond worden, heet dat... en gesteld worden over de werken van Gods handen. Psalm 8. Waar zo staat, aangehaald in Hebreeën 2... en blijkbaar van toepassing inderdaad op de Heer Jezus Christus. Alleen, hij heeft wel een koninkrijk, maar het is nog niet van hier. Nog steeds niet. Dat zal pas in de toekomst gebeuren. Zodat wij vandaag nog steeds van doen hebben met een verborgen koninkrijk. Maar als er een keer is, zal het zijn van geslacht tot geslacht. Dat staat hier dus ook. In alle geslacht en geslacht. Waarna weer de vraag kan gesteld worden, waar is dat vers op van toepassing? Op de dagen vanaf zijn opstanding, onze dus. Of op de dagen vanaf zijn wederkomst. En mijn antwoord daarop is, dat maakt mij niet uit. Want het is allebei waar namelijk. En goed aantoonbaar dat dat zo is natuurlijk. Maar binnen het kader van de psalm denk ik toch dat het gaat over het koninkrijk in zijn openbare vorm. En dus ben je dan in de zogeheten duizend jaren terecht. Maar ja, dat moet je halen uit de hele context, de hele sfeer van de psalm. Het is niet noodzakelijk onze dagen. En zelfs als het over onze dagen gaat, dan mag je nog aannemen dat het grote gewicht van de psalm toch gaat over het geopenbaarde koninkrijk. Per slot, dat zou heel wat langer zijn, uiteindelijk heel wat langer zijn. De Heere bewaart al degenen die hem liefhebben, maar hij verdelgt alle goddelozen. Nou, dat doet hij vandaag niet hoor. Of je had het moeten opvatten als hij zal alle goddelozen verdelgen. En het Hebreeuws laat dat wel toe hoor, dat kan heel goed. Maar zo duidelijk is dat dan verder niet. Hè? Maar hij zal dat wel doen. Mijn mond zal de prijs des Heren uitspreken en alle vlees zal zijn heilige naam loven in der eeuwigheid en altoos. Vers 21. En de normale interpretatie van de psalm, gewoon binnen de hele constructie van de psalmen en het hele Oude Testament, is dat het gaat over het geopenbaarde koninkrijk. Zo zit dat. En daar, zo lees ik dus ook de uitdrukking van geslacht tot geslacht in zowel vers 4 als vers 13. Hebben we die? De aardigheid is dat je dus zomaar via een steekwoord of via één term in allerlei schriftgedeelten terechtkomt die spreken over die duizend jaren. Maar ja, een zeer groot gedeelte van het profetisch woord gaat daarover. Dat is het algemene onderwerp eigenlijk. Hoewel misschien wat meer over hoe het op aarde gevestigd zal worden dan hoe het er intern zou uitzien, wellicht. Maar inderdaad, een groot gedeelte gaat erover. Dat is de climax van de heilsgeschiedenis eigenlijk, hè? Laatste fase. Maar hierna neem ik u mee naar Jesaja hoofdstuk 13. Daar vinden wij beschreven de ondergang van Babel. Het oordeel over Babel. Niet alleen in deze hoofdstukken trouwens. Uit mijn hoofd weet ik dat zo gauw niet, maar ik kan wel even gauw zeggen, je vindt het ook beschreven in Jeremia 50 en 51. En daarna vind je heel wat schriftplaatsen uit Jeremia 50 en 51 herhaald in Openbaring 18. Nou ja, 17, 18 en een stukje 19. En dan zijn er nog zo wat losse schriftgedeelten die over de ondergang van Babel handelen. En ik zeg er meteen maar bij, dat zijn uitspraken, zijn profetieën die nog niet vervuld zijn. Dat kan eigenlijk ook moeilijk, want in Daniël 2 hebben we een al onbekende profetie. Niet dat de betekenis daarvan voor iedereen duidelijk is, want men heeft er natuurlijk toch aangetrokken. En ook buiten onze kring, en zeker onder minder gelovigen dan wel kritische christenen, vind je nog wel eens de neiging om bestaande opvattingen in twijfel te trekken. Vooral als die bestaande opvattingen dan toch niet zijn vastgelegd in de een of andere geloofsbelijdenis of ander formulier. Want dan kunnen ze nog op promoveren, hè. Dus toen, nee, dat meen ik. Dus je krijgt in Daniël 2, dat weet u toch waar ik het over heb, hè? Over dat beeld uit de droom van Nebukadnezar, waarin al die wereldrijken worden voorgesteld. beginnend bij het Babylonische Rijk. Gij, o koning, zijt dat gouden hoofd. Alleen wij weten dat niet alleen de man dat betreft, maar daarmee heel zijn rijk. En zijn opvolgers binnen datzelfde Babylonische Rijk. Je moet die termen leren begrijpen. En daarna komt dan het Griekse Rijk. Het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk. En daarna weten we het niet zeker meer, omdat het nog niet geweest is. Dat is dus profetie. En het eindigt met 10 tenen. En met die 10 tenen eindigt het ook, want dat toen zag de koning in zijn droom die steen zonder handen afgehouwen, die de gehele aarde vulde. Vind ik ook altijd prachtig, die uitspraak. Dat kan alleen als de aarde rond is. Hol is dus, zuster. Hij kan de hele aarde vullen. En dan zegt iemand, dat moet je zo letterlijk niet nemen. Zeg ik, oké. Dan niet. Maar een steen die de hele aarde vulde. En van die steen, al die rijken worden min of meer verklaard. En van die steen staat dat die viel op de voeten van die... Op de 10 tenen staat er, geloof ik zelfs, hè. Op de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar. En het vernietigde niet alleen die 10 tenen. Want dat zou voor de hand gelegen hebben natuurlijk. Dat doet zeer hoor, trouwens. Mensen, ik kan er van meespreken. Maar daarmee werd het hele beeld vermalen. En het commentaar in de profetie op die steen is: het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Maar hoe heette dat beeld ook alweer? Ja, want de naam van het hoofd is de naam voor het geheel. Dus het beeld heet sowieso Babel. En natuurlijk was het letterlijk. Dat er nog wat achter steekt. Ja, beste mensen, daar moet ik eigenlijk helemaal niet over beginnen. Over dat er nog wat achter steekt. Wij in onze moderne tijd denken alleen aan platte taal. Daar steekt niks achter. En als er toch wat achtersteekt, zoals bijvoorbeeld in de Bijbel, vertalen we hem gewoon opnieuw, zodat alles wat er achtersteekt in één klap is weggeveegd. Ja. En dat heet dan gewone taal. Wat een ellende is dat toch, hè? Alsof je niet met één en hetzelfde woord een heleboel dingen tegelijk kunt zeggen. Door een goede woordkeus. Ja, in de literatuur wordt je geacht goede woordkeus te hebben, goede formuleringen te hanteren enzovoort. En ze zijn daarom zo goed, omdat er wat achter... Ik noemde het toch net Multatuli? Mens, wat er allemaal achter zit, achter die verhalen. Is je boek uit, dan kun je rustig weer overnieuw beginnen. Niet dat ik het gedaan heb, maar ik heb het toch niet zo op die man eigenlijk. Maar stokongelovige, dus dat wordt toch wat moeilijk. Maar vooruit maar weer. Maar natuurlijk steekt daar wat achter. Dat is de aardigheid van literatuur sowieso. Dat is goede taal, goede verhalen, goede boeken. Er zit altijd wat achter. Zie? En je beschrijft de buitenkant, maar in werkelijkheid beschrijf je de binnenkant. En als je dat niet doet, ja, dan ben je toch wel heel zielig bezig, hoor. Zelfs de boeken van W.G. van der Hulst steekt nog van alles achter. Want ik meen het. Sprookjes in elk geval. Ja. Ja, er staat de bol van, ja. Zo is het eigenlijk. Natuurlijk steekt er het een en ander achter. Dus het gaat over Babel. Is het letterlijk? Ja, het is letterlijk Babel. Steekt er wat achter? Ja. Want Babel staat voor het idee van een mensheid verenigd onder één regering en daarmee gebracht binnen één cultuur en dus gebracht onder één religie. Dat is Babel. Dat was al zo bij de stichter van Babel. Voor dat doel werd de stad ooit gebouwd. Onder Nimrod. Hè? En het Babel, dat duikt elke keer in de geschiedenis weer op. In ieder geval komt het weer tot wereldheerschappij in de dagen van Nebukadnezar. En daar staat dan die man die droom heeft, zal ik maar zeggen. En hij krijgt te horen. Let op dat de profetie dus eigenlijk gegeven wordt niet aan Daniel, maar aan Nebukadnezar. Hij was degene die droom. Nou ja, goed. Gij zijt dat gouden hoofd van dit Babylonische Rijk. Maar er komt nog een heleboel meer. Maar dat Babel heet in de Bijbel, uiteindelijk samenvattend op de laatste bladzijde in Openbaring 17... daar heet het de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. God heeft de mensheid daar verdeeld en de spraak verward, inderdaad. De wederkomst van Christus wil zeggen de openbaring van dat laatste koninkrijk, het Israëlitische Rijk met Christus aan het hoofd, een wereldrijk. Kortom, dat koninkrijk van de steen, en de steen is een erkend type van Christus, enzovoort. En als die steen valt, vernietigt hij al die voorgaande rijken, die zich kennelijk toch gecontinueerd hebben, want het waren niet, weet ik hoeveel, 4, 5 beeldjes achter elkaar, en die werden een voor een omgekegeld. Heb je dat? Door een bowlingbol of zoiets. Maar het is één beeld waar je verschillende fasen in ziet, maar het blijft één en hetzelfde ding. Dat wil zeggen dat één en hetzelfde wereldrijk met één en hetzelfde beginsel en dus ook één onder één en dezelfde naam. En als de Heer komt en zijn koninkrijk openbaart, gaat dus dat beeld ten onder, namelijk Babel. Zodat te verwachten is dat al die profetieën over de ondergang van Babel nog vervuld moeten worden in de toekomst. En nu ik het daar toch over heb, ik heb nog 2 minuten voor we pauzeren. Nu ik het daar toch over heb, vestig ik er dan maar de aandacht op dat in Daniël 2 begint het verhaal over die wereldrijken bij Babel. Dat komt omdat de troon van David verdwenen is uit Jeruzalem en het volk is naar Babel overgevoerd. En Jeruzalem staat onder de heerschappij van Babel. De troon van David is dus weg uit Jeruzalem. En de troon in Babel is daarvoor in de plaats, min of meer. Jeruzalem is ondergeschikt aan Babel. Daar begint het verhaal dus. Daar in Daniël. En de vraag is, wanneer komt het terug? Nou ja. Maar intussen, Babel, de stad, was de hoofdstad van het Rijk van Babel, het Babylonische Rijk. Dat rijk werd opgevolgd door het Medo-Persische. En dat gebeurde doordat de Meden, dan wel de Meden en Perzen van mijn part, maar doordat de Meden Babel veroverden. En mind you, ze hebben de stad niet verwoest, nog niet eens belegerd eigenlijk. Ze zijn gewoon de stad binnengelopen. Nou, een beetje ongewoon, hoor. Hè? U weet hoe het gegaan is? Ze hebben gewoon de Eufraat, die dwars door de stad liep, hebben ze afgedamd. Het water van de Eufraat afgeleid, zodat ze over de bodem van de Eufraat gewoon de stad zijn binnengelopen in de nacht van dat feestmaal van Belshazzar, met dat schrift op de muur. En daar wordt er dus ook geen woord aan gewijd. Er staat er alleen in diezelfde nacht dat Belshazzar gedood, punt, einde van het hoofdstuk. Heel grappig. Je vraagt je al, wat gebeurde er toen? Nou, toen kwamen de Meden de stad binnen. Ik geloof dat het volgende woord ook is Darius, de Mediër. Als ik me goed herinner. Uit het boek Daniël. Maar vooruit maar weer. Ze hebben die stad niet verwoest. En elke keer als u weer zo'n schilderij ziet, ik weet niet meer wie die schilders allemaal waren, er zijn beroemde plaatwerken van, de meesterstukken ook, van de ondergang, de val van Babel. Maar het is allemaal onzin. Babel is nooit verwoest geworden. Babel is later wel vervallen tot ruïne. Dat was in de dagen van het Medo-Persische Rijk, waarin oorspronkelijk Babel de hoofdstad was. Maar ja, het waren de Meden en Perzen die het rijk regeerden, enzovoort. En dat leverde wat spanning op tussen de stad en de hoogmoed van de stad eigenlijk, die bij gelegenheid ook in zich verzetten tegen het feit dat de Persische koningen niet in Babel resideerden, maar in Persepolis en wat het maar was allemaal, hoe die plaatsen maar heten. En het heeft uiteindelijk toegeleid dat de koning de stad heeft laten ontmantelen, Dat heet de ontluistering van Babel. De muren heeft laten slopen enzovoorts om Babel te vernederen. Zo van, ik wil er geen last meer mee hebben. Dus ongeveer een Nederlandse situatie waarin de vorsten van het huis van Oranje-Nassau, de stadhouders al, de vorsten van het huis van Oranje-Nassau, gezeteld in Delft, dan wel in Den Haag, altijd overhoop lagen met Amsterdam. En met de regenten en burgemeesters van Amsterdam, die een andere koers voeren. Die het alleen ging om het geld en om de handel. En dus, weet u wel, en het ging de stadhouders enzovoort in het algemeen om het welzijn van het land. En dat is een spanningsveld natuurlijk. Hè. Voor het welzijn geef je geld uit, maar als je rijk wil worden, geef je geen geld uit. Dat moet alleen binnenkomen, moet ergens gehaald worden. En liefst van het volk. Maar dat is weer niet goed voor het welzijn van het volk. Die spanning is er al. Amsterdam is een moeilijke stad voor de Oranjes. Dat weet u toch? Altijd geweest. Nou, Babel was een moeilijke stad voor de Perzische koningen. Dus ze hebben Babel ontluisterd, heet dat. Ontmanteld, of hoe dat maar genoemd mag worden. Er staat er een jaartal bij, maar dat ben ik vergeten. Zo uit het hoofd weet ik dat niet meer. Maar Babel was oorspronkelijk ook de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk. De Medo-Persen, de Persen namelijk, zijn verslagen geworden door Alexander de Grote, die de Griekse cultuur en religie zou verspreiden, de wereld eenmaken onder de Griekse taal. Het heeft verstrekkende gevolgen gehad tot vandaag, overigens. En zijn ideaal, zijn plan voor vooropgesteld plan was om de hoofdstad van zijn rijk Babel te kiezen. Hè? Dat was de bedoeling. Babel als de hoofdstad van zijn rijk in de lijn van Nimrod en Nebukadnezar. En ik zei u toen het denken zover was, na enkele jaren, want het ging allemaal razendsnel. Toen stierf hij en toen was er geen opvolger. En toen hebben ze generaals met elkaar wat gevochten en het land in vier stukken verdeeld. En zodat we terechtkomen bij de koningen van het noorden en van het zuiden en van het oosten en van het westen. Bijbelse terminologie. Ptolemeën en Seleuciden in de ongewijde geschiedenis. Maar Babel was dus officieel ook de hoofdstad van het Griekse Rijk. Er was ook echt geen andere. Dat bedoel je nog. Toen kwam het Romeinse Rijk daarna, waarvan Daniel 7 zegt, dat was verschillend van alle voorgaande. En als iemand mij vraagt, hoezo was het verschillend, wat was dan het verschil, zeg ik, nou, daar was Babel niet letterlijk de hoofdstad van het Rijk. Maar dat is de uitzonderlijke positie. Dat wil zeggen, toen ging Babel ondergronds. Maar het beginsel van Babel was natuurlijk net zo goed geldig ook in het Romeinse Rijk. Hè? De wereld verenigen in één cultuur. Hoewel die cultuur dan meer lag op economisch terrein dan op het terrein van de religie. Maar de Romeinen hebben van religie ook groot werk gemaakt trouwens. Dat weet u toch, hè? Anders waren er ook niet die christenvervolgingen geweest. Maar niettemin gingen ze in de eerste plaats om de open handel. En de communicatie onder de volkeren onderling, de infrastructuur. Ze legden wegen aan, handelswegen aan. Ja, voor de legers. Maar ook, maar juist en vooral voor de handel, hè? Het is alles in één cultuur brengen. Het is niks nieuws onder. Het is meer dan 2000 jaar geleden. Maar het is niks nieuws onder de zon. Nou ja, maar te vrezen valt dat dus inderdaad in een volgend wereldrijk, dat dus uit de dagen van de wederkomst van Christus, dat is het antichristelijke rijk bij uitstek, omdat het in de Bijbel die termen worden aangedragen, dat Babel daarvan de hoofdstad zal zijn, ja. En dat is ook zo, letterlijk. En al die profetieën in het Oude Testament over de val van Babel zijn nog niet vervuld. Het is namelijk nooit gebeurd. En om het zeker te weten moet je de inhoud van die profetieën lezen, dan weet je het zeker. Het zou met vuur verwoest worden, zouden grote legers komen, de stad verwoesten. En er zou vuur uit de hemel komen en hagelstenen. En bovendien zal de stad nog in de aarde verdwijnen. Definitief. En daarna zal van geslacht tot geslacht niemand meer inwonen. Terug naar Jesaja 13. waar ongeveer samengevat wordt dat er een groot volk en dat een gedruis der koninkrijken, dat verzamelde heidenen uit verre landen en van het einde des hemels, zouden, dat zijn de eerste paar versen van het hoofdstuk, deze termen, zouden verzameld worden tegen Babel. En wanneer dat gebeurt, staat er ook bij. Vers 6. Op de dag des Heren. En die komt als een verwoesting van de Almachtige. Want de dag des Heren is het oordeel des Heren. En het is een term ter aanduiding dus van dat oordeel des Heren. Maar dat vindt plaats vanaf, officieel, zo smal mogelijk, vanaf het eind van de 70ste week van Daniël tot en met de val van Babel. Dat wil zeggen tot de aanvang van de 1000 jaar, het binden van Satan enzovoorts. Dat heet de dag des Heren in de Bijbel en er is geen uitzondering op. En ook de eventuele uitdrukking des Heren dag heeft geen andere betekenis dan dat. De dag des Heren is nabij, dat wil zeggen breekt aan of zelfs is aangebroken. Hij komt als verwoesting van de Almachtige en inderdaad de climax van die dag des Heren is de val van Babel, want dat is het laatste wat er dan op de agenda staat. Het wordt herhaald in vers 9. Ziet de dag des Heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn om het land te stellen tot verwoesting en de zelfs zondaars daaruit te verdelgen. En de dag des Heren begint inderdaad met vers 10. De sterren des hemels en zijn gesternte zullen haar licht niet laten schijnen. De zon zal verduisterd worden wanneer ze zal opgaan en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Als je de paralleltekst opzoekt in Joël 2 vers 31... dan lees je daar: de zon zal verduisterd worden, de maan en de sterren zullen verduisterd worden, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Het markeert namelijk het aanbreken van de dag des Heren. En volgens Matteüs 24 gebeurt dat terstond na de verdrukking van die dagen. Zeggende terstond dus na de 70ste week van Daniël. Want over de verdrukking van die dagen gaat het daar. En daarom zeg ik zo makkelijk: dag des Heren is de periode vanaf het eind van de 70ste week. Begint dus met de val van Jeruzalem. En eindigt met de ondergang van Babel. Maar tegen dat Babel valt, is Jeruzalem hersteld. Dat is wat in die periode gebeurt. Het moet dus nog gebeuren, want die dag des Heren is nog nooit aangebroken. En voor het geval er geen, maar dit is nu achteraf theoretisch praat, maar voor het geval er geen Babel zou bestaan, betekent het dus dat Babel alsnog herbouwd, hersteld zou worden. Maar ja, dat kan ik nu makkelijk zeggen, want dat is officieel al gebeurd. Ik kan niet zeggen dat het officieel voltooid is, want dat is niet zo. Maar het is officieel herbouwd, dus ook officieel geopend. Ik meen in 1997 of 98, wanneer het maar was. Feestelijk, dat was nog in de dagen van Saddam Hussein, jazeker. Die trouwens bij de herbouw, het herstel van Babel, uitdrukkelijk Alexander de Grote en Nebukadnezar in zijn gedachten had. Hè? Dat weet u toch, hè? Hij wilde in die voetsporen treden. En hij is er ook noodlottig aan overleden. Ik vind hem ladig. Het was de tijd nog niet. Het kon nog niet. Maar het zou gebeuren. En het moet nog gebeuren. De details, daar kan ik moeilijk op ingaan, want dat is een beetje ingewikkeld. Want hoewel hier, ik zal een voorbeeld geven, want hoewel hier staat dat de Heer zegt: ik zal de meden tegen hen verwekken, in vers 17, moet ik u zeggen toch dat dat een soort geheimtaal is. En hoewel Babel in de tijd door de meden veroverd is, in de nacht dat Belshazzar stierf, weet u wel, die nacht van dat feestmaal, Wel, in die dagen is Babel niet verwoest geworden en is dus deze profetie niet vervuld geworden. Dus er moet iets anders zitten achter die Meden. En als u mij vraagt, achter die Meden schuilt heel de gemeente. Want wij zouden de wereld oordelen immers. Ja, en hoe dat zit, dat is ingewikkeld om uit te leggen. Maar, doe maar. Ja, een grove lijn is onder andere die van die 10 stammen die weggevoerd worden naar het land der Meden, naar de steden der Meden enzovoort. En daar worden ze ook verward met de oorspronkelijke Meden in de geschiedenis. Want in de ongewijde geschiedenis spreekt men nog wel eens over de Meden, maar men heeft de verkeerde voor, zijn de Israëlieten. Ze verwarren die volkeren. Maar inderdaad, ze woonden in de steden der Meden. Maar u weet hoe het gegaan is. Uit die Israëlieten, uit die Assyrische ballingschap, zijn ze weer verdwenen. Maar daaruit is wel weer de gemeente ontstaan. Zodat de gemeente dan toch een achtergrond heeft in de Meden. En dat, zo wordt deze naam daarvoor gebruikt. Niet alleen hier, maar ook in Jeremia 50, dan wel 51. Die beide hoofdstukken die ook over de val van Babel gaan. Maar ik kan daar moeilijk op ingaan natuurlijk. Hè? Nou ja, Babel zal verwoest worden zoals God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Vers 19 is dat. Wordt beschreven ook als het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hoovaardigheid der Galdeeën. Als Openbaring spreekt over de val van Babel in Openbaring 17... dan wordt Babel niet alleen geïdentificeerd als de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde, maar ook als de stad, want dat staat er letterlijk, de stad die het koninkrijk heeft over de volkeren der aarde. Dat is het laatste vers van Openbaring 17. Kortom, het is de hoofdstad van de wereld. Op het moment dat Babel valt, is het de hoofdstad van de wereld. Dat moet dus noodzakelijk het antichristelijke rijk zijn. En dat is dus de toekomst van Babel. En ik wil wel eens iets lelijks, iets verontrustends erbij zeggen. Ik denk dat dat IS, dat zo'n islamitische staat komt, dat ze inderdaad wereldheerschappij zullen hebben. Dat er inhoudelijk aan die islam dan het een en ander gemodificeerd wordt. Dat is ook zo, want ik denk ook dat het samengaat met het boeddhisme. En dat komt dan weer, dat lijkt misschien onwaarschijnlijk, maar dat zit hem in de verschijning van de Boeddha, Maitreya, dan wel de Imam Mahdi. En dat zal blijken dezelfde te zijn natuurlijk. Hè. Die figuur geeft zich voor beide uit. En zo wordt dat verenigd. Maar ik denk dat de islam daar een grotere rol in speelt dan het boeddhisme, eerlijk gezegd. Bovendien, wij kennen een beetje de muzulmannen. En we kennen ook een beetje de boeddhisten. En de boeddhisten, dat zijn over het algemeen toch tamelijk lieve mensen. Verhoudingsgewijs. Dus die nemen niet het voortouw. Boeddhisten zijn tamelijk fatalistisch, hè? Die laten het komen gewoon. En als dan blijkt dat die iemand mag die dat dezelfde is als Maitreya die ze daarvoor uitgeeft, oké, dat is ook goed. Dat slikken ze wel. Wat denk ik. Maar zo'n staat komt er wis en waarachtig wel daar in het Midden-Oosten. En de kern daarvan, het centrum daarvan, is wel degelijk in Irak. Want daar ligt Babel. En dat wordt dus de hoofdstad. Bovendien, als ze zo'n rijk oprichten, krijg je nog de vraag, waar zullen we de residentie plaatsen? Welke stad zullen we uitzoeken? Nou, vroeger was Bagdad een belangrijk kalifaat. Het dominerende kalifaat eigenlijk van Bagdad. Jaren geweest, maar het zal niet Bagdad worden. Het wordt Babel. Men grijpt hoger. En verder terug. Ze kunnen het niet laten. Zo goed als Alexander de Grote het niet kon laten. Om Babel te verkiezen. En Nebukadnezar niet. Maar ja, die kwam uit de buurt. En Saddam Hussein, natuurlijk. Babel, zit niks anders op. Dat moet Babel worden. Bovendien, als ze in Den Haag een winkelcentrum bouwen, ze moeten een naam bedenken, denken ze ook aan Babel. Er staat al jaren met grote letters op de gevel. Babylon, staat het er nog eigenlijk? Babylon staat erop. Nou, nou. Hé? Heet het nieuw Babylon? Ik dacht dat er gewoon Babylon op stond, maar... En er was nog wat anders, want er was zo'n in diezelfde... iets voorafgaand aan de bouw van het winkelcentrum... was er een of andere artiest. Maar ik ben zijn naam nu kwijt. Dus ouderdom, jongens. Ik ben zijn naam nu kwijt. Dat was de ontwerper van Nieuw Babylon. Die had zo voor de fake, voor de kunst... Dat hij een wereldstad ontworpen, de stad van de toekomst. En dat heette Nieuw Babylon. Dat was dan een kunstwerk. Die zat in die groep waar Karel Appel ook in zat. En, hoe heet die? Van die Cobra-groep, ja. Dus een van die letters is de beginletter van zijn achternaam. Maar ik ben echt zijn naam kwijt. Cobra, Nieuw Babylon. Dat was een idee fix. Een ontwerp van zo'n stad. Ik heb daar tekeningen van gezien. Die zijn in de tijd groot gepubliceerd geworden... in een blad wat wij christenen niet mochten hebben... omdat het Panorama was. Eind 60er, dan wel begin 70er jaren. En ik heb nog lange tijd een aanzichtkaart in huis gehad... want ze gaven aanzichtkaarten. Hoort allemaal bij het project. Groeten uit Nieuw Babylon... Enzovoort, het was allemaal fictief. Maar Babel, dat was het ideaal. U weet wel, de vereniging van alle volkeren... Volkenbond, Verenigde Naties, internationale gemeenschap... en je roept meteen Babel. Nou, daar gaat het dus naartoe. En terwijl velen door een noodlottig misverstand zitten te wachten... op een herstel van het Romeinse Rijk in Europa... Met notabene Brussel, met Rome als hoofdstad moet ik u toch zeggen... en ik vertel dat natuurlijk al jaren, ik heb eigenlijk nooit beter geweten... Dat Babel zal zijn, hè? En dat rijk, dat laatste wereldrijk, gecentreerd ligt in het Midden-Oosten... in het voormalige rijk van Alexander de Grote. Die 10 statenbond moet je daar dus ook inderdaad zoeken. Bovendien is het volkomen binnen de Bijbelse lijn... Nog een heel andere Bijbelse lijn, niet maar die van Babel... maar het is ook de lijn van Ismaël en Isaac. Dan wel Amalek en Israël. Die twee lijnen naast elkaar van de verwisselde volkeren. Weet je wel, de verwisselde eerstgeborenen, die twee lijnen. God heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En pas... Als het Messiaanse Rijk aanbreekt, zal die strijd definitief beslecht worden, zegt Deuteronomium. Daar gaat het dus naartoe. Dat is in die kringen daar. Het gaat om Ismaël. En soms, nee, ik weet wel zeker, die lui daar weten dat beter dan wij hier. Terwijl wij een Bijbel hebben. Maar zij weten het heel goed. Zij zijn Ismaël. En wij zijn hier in Europa... Wij zijn Israël, met de Joden voorop en dan Amerika en Engeland en dan de rest van Europa. Nou ja. Goed, maar het zal verwoest worden zoals God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Dat is vers 19, dan vers 20. Daar zal geen woonplaats zijn in der eeuwigheid en zij zal niet bewoond worden van geslacht tot geslacht, zodat je daar leest dat na de val van Babel er sprake is van geslacht en geslacht en geslacht. Daar volgen nog generaties, maar Babel wordt verwoest bij de aanvang van de 1000 jaren. In Openbaring lees je dat ook allemaal, de ondergang van Babel en ook de samenhang. Je leest namelijk over de legers die komen van over de Eufraat, die optrekken naar Jeruzalem, maar die Jeruzalem niet kunnen veroveren. Ze komen trouwens niet verder dan Megiddo. Of althans Armageddon. Ja, dat is de vlakte van Israël. Ja. Armageddon. Daar worden die legers vernietigd. Of hoe je dat maar zegt. En in verband daarmee zal ook hun stad verwoest worden, Babel zelf. En dat is de herhaling van een beginsel wat eerder is toegepast in het einde van de 70ste week, waar de legers van Gog en Magog optrekken naar Jeruzalem. Dat leidt wel tot de val van Jeruzalem overigens. Maar terwijl die legers vernietigd worden aan het eind van de 70ste week, en Jeruzalem zelf ook, wordt ook hun stad, hun steden in hun thuisland worden verwoest. Dus dat wordt inclusief Moskou. Want een van de namen was Mezeg. En Tobolsk. Huh? Ja, echt wel. Dat was het einde van die machtsconcentratie. Maar later gebeurt dat aan het eind van die hele periode van 33 jaar, zeg maar, met Babel. De legers van Babel trekken op tegen Jeruzalem, maar dan maakt de Heer er een eind aan. En dat leidt tot de val van Babel op gelijke wijze als de val van Sodom en Gomorra plaatsvond. Want in de beschrijving daarvan, men leest Jeremia 50 en 51, zeg ik dan altijd maar weer. In dat verband wordt inderdaad ook gesproken over vuur uit de hemel. En dat is met Sodom en Gomorra ook gebeurd. En er zit nog iets anders aan dat vers vast. Die vind ik ook wel aardig om eens te vermelden. Want je leest nogal eens in de Bijbel dat een oordeel komt en er wordt vergeleken met het oordeel over Sodom en Gomorra. Daar heb je niet zoveel aan, tenzij je weet dat de Bijbel die geschiedenis van de val van Sodom en Gomorra beschrijft. Maar de aardigheid van het verhaal is dat het veel sterker is, omdat ik inderdaad van mening ben dat Sodom en Gomorra gewoon vandaag bezichtigd kunnen worden. Ja, dat bedoel ik. Je kunt ze bezoeken, maar het is een dode boel daar. Je hoort daar ook helemaal geen vogeltje. Fluiten, nee, dat is inderdaad waar. En er groeit verder niks. En als je goed zoekt, vind je misschien, heb je kans dat je nog een zo'n zwavelbolletje vindt. Al is er natuurlijk wel veel tijd overheen gegaan. Maar in die regio vind je het wel. En we hebben ze ook gevonden. Dus vooruit maar weer. Ja, misschien hebben wij ze allemaal meegenomen. Jongen, wat stinkt dat spul. Het stinkt er nog naar zwavel als je mij vraagt. Maar vooruit maar. Met andere woorden, het is een aanschouwelijk voorbeeld. En daar woont dus inderdaad niks. En hoeveel geslachten zijn daar al wel niet overheen gegaan? Over Sodom en Gomorra. Het zal niet bewoond worden. Van geslacht tot geslacht. Daar ben je dus inderdaad in de duizend jaar. En de Arabier zal daar geen tent spannen en de herders zullen er niet legeren. Er groeit toch niks, want wat moet je met je schapen daar? Maar daar zullen nederliggen de wilde dieren der woestijn en huizen zullen vervuld worden met schrikkelijke gedierten. En daar zullen de jonge struisen wonen, de duivelen zullen er huppelen. Die vertalingen, dat is allemaal hoogst twijfelachtig hoor. Die van struisen en duivelen en wat het maar was. De wilde dieren der eilanden zullen in zijn verlaten plaats elkander toeroepen. Ik denk dat het gewoon beschrijft is een dode boel. En de draken in de wellustige paleizen. Misschien kan ik er nog op promoveren op wat al die Hebreeuwse woorden betekenen. Ik weet het niet. Ik heb ze wel eens nagezocht. Maar ik kom daar ook niet uit. Je kunt hooguit nazoeken wat zo'n woord eigenlijk aan gewicht heeft. Wat de betekenis is van zo'n, de etymologische betekenis van zo'n woord. Maar dan weet je nog niet op welk dier het dan van toepassing zou zijn. En de vraag is nog maar of dat wel de bedoeling er eigenlijk van is. De algemene strekking is dat het dus onbewoonbaar gebied is. Nou ja, misschien woont er nog wat ongedierte. De aardigheid is, overigens, dat je hierna meteen leest in hoofdstuk 14 nog steeds over Babel. Want er staat wel boven het hoofdstuk bevrijding van Israël. Dat is waarschijnlijk ontleend aan het eerste vers van hoofdstuk 14. Maar in het algemeen gaat het nog steeds over de ondergang van Babel. En die is wel aardig, Want wij worden geacht te begrijpen, dat wil zeggen, ik probeer u vanavond ook wijs te maken, dat de val van Babel inderdaad inhoudt de definitieve, volkomen bevrijding van Israël. Want het antichristelijke rijk is naar de Filistijnen. En die waren al eerder teniet gedaan, dat weet u. Dus dat rijk is er achteraan gegaan. He? Want de Heere zal zich over Jacob ontfermen en hij zal Israël nog verkiezen. En hij zal hen in hun land zetten. Hoe je dit in vredesnaam op de kerk van toepassing moet brengen, weet ik niet. Dus al dat getheoretiseer over de staat Israël, maar de kerk is bedoeld, dat is maar onzin natuurlijk. Zodra je je Bijbel open doet, blijkt dat het niet kan. Die filosofie kan alleen met je Bijbel dicht. Ja. En hij zal hen in hun land zetten. Welk land zou dat dan moeten zijn? Bijvoorbeeld. Hè? En de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen en ze zullen het huis van Jacob aanhangen. En dat betekent dat dat huis van Jacob, dat volk Israël, inderdaad het leidende volk is in het rijk wat daarna zich gevestigd heeft. Het is een Israëlitisch wereldrijk en men zal dus, ook de heidenen, zullen Israël aanhangen. Elders lees je dat ze allemaal belasting betalen aan Israël. Nou, jaarlijks hun gaven komen brengen. Of dat vrijwillig of verplicht is. In hoge mate verplicht, want als ze het niet doen, dan slaat het klimaat om. Dan krijg je klimaat. Nee, dat staat in de Bijbel. Dan zal het niet regenen, staat er in het land. En als je nou denkt, dan komt Egypte er goed af, want dan regent het sowieso niet. Dan staat erbij, maar in Egypte zal ik een andere plaag zenden. Enzovoort. Staat er gewoon bij. Ik vind het laconiek, hoor. Jawel, dus gewoon, je kunt dat ook niet overdrachtelijk wegredeneren, zal ik maar zeggen. Dat moet je dus verplicht letterlijk nemen. Ja. Zij zullen het huis van Jacob aanhangen en de volken zullen hen aanhangen. Let op, niet het huis van Juda, hè? Het huis van Jacob. En de volken zullen hen aannemen en in hun plaats brengen. De volkeren zullen bijdragen aan de restauratie van Israël. Staat er toch? En hun huis en het huis Israël zal hen erfelijk bezitten. Want in de hiërarchie staat Israël boven alle volken. Zal ik eens wat gemeens zeggen? Iets, hè? Weet je wat nou is? Hè? Nee, je moet niet verder vertellen. Maar goed. Hè? Maar het is toch een eigenaardig verschijnsel dat onder de volkeren der aarde altijd al Israël beschouwd wordt als aan de top van de piramide. En ik bedoelde niet noodzakelijk het Joodse volk, hoewel dat ook. Want de strijd om de macht is altijd een strijd in de eerste plaats tegen het Jodendom. Dat heb ik nog nagevraagd aan die Oostenrijkse korporaal, hoe heet die ook alweer? Die Duitse, zal ik maar zeggen. Het is altijd een strijd, de hele geschiedenis door vind je dat terug. Het is altijd een strijd, omdat de Joden geacht worden de macht te hebben. Dan mogen wij nou niet meer geloven. Wij moeten denken dat dat in elkaar gestoken verhaal is door weet ik veel. Maar het is natuurlijk toch zo, hoewel die macht dan meestal dan toch een commerciële macht is. En u weet al lang, dat mag ik aannemen tenminste, dat in onze dagen de macht uitsluitend bepaald wordt door de commercie, door niks anders meer, hè? Bij ons, hè? Dat weet u toch? Het gaat alleen maar over geld, hè? Het is nog niet zo heel lang geleden dat de Nederlandse overheid zich per definitie niet bemoeide met de economie. Überhaupt niet. Dat was voor de handel. Die zochten dat maar uit. Echt waar? Dat was ook de strijd tussen Amsterdam en Den Haag. Onder andere dan. Hè. De overheid bemoeit zich niet met de economie. En tegenwoordig bemoeit de overheid zich enkel en uitsluitend met de economie. Dus totaal veranderd. En dat de economie over het algemeen beheerst wordt door Joden, zeg maar. Ja, dat is zo. Je mag het alleen niet hardop zeggen, want dat is dan weer bron voor Jodenhaat. Maar ik zei er toch niks lelijks over. Is gewoon de vaststelling van een feit. Maar ik bedoelde toen ik het zei, Israël aan de top, bedoelde ik niet eens de Joden, echt niet. Maar ik bedoelde de Europeanen. Samengevat als de westerse wereld. Ik bedoel die andere stammen van Israël in de eerste plaats. Want waar in de wereld er ook wat verkeerd gaat, krijgt de westerse wereld krijgt de schuld. Wij krijgen de schuld. En wij moeten de kosten betalen, want wij zijn verantwoordelijk. En dat slikken we ook nog. Toch? En wij doen dat ook, trouw. Enzovoort. We verzorgen de hele wereld. En als er ergens wat fout gaat, dan zeggen we, och, we moeten de hulp verlenen. En gaan er naartoe en weet ik veel wat allemaal. Enzovoort. En andersom ook, van alle ellende in de zogenaamde achtergebleven gebieden. Dat mag je ook niet meer zeggen. Maar in de ontwikkelingslanden moet je zeggen, hè. Over landen die zich sowieso niet ontwikkelen omdat ze daar geen zin in hebben. Dat kost te veel. Hè? Ja, ken uw geschiedenis, maar dat wordt niet meer onderwezen. Vandaar dat ik multitulie lees. Oh, hoe zat het dan in Indonesië enzovoorts? Nou ja, goed. Maar ga dat maar na. Dat is altijd zo. De westerse volkeren krijgen de schuld. Die worden verantwoordelijk geacht. Hè? En ik weet wat je kan een incident ver weg, makkelijk wegverklaren. Maar ik weet omdat ik de eerste keer in Zuid-Afrika kwam met mijn zoon, die was toen 14. Even snel rekenen. Dertien was hij nog. 13. Maar die werd meteen aangesproken als baas. Nou, ik was baas, maar hij was baasie. En dan zegt hij, ja, dat is Zuid-Afrikaanse traditie. Dan zeg ik, ja, maar waar komt dat dan vandaan? Dat hoeven ze niet te zeggen. Maar ze deden dat in 1983, hoefde dat echt niet meer, hoor. Maar dat doen ze daar zo. En in Indonesië ben je toe aan, hè. Zo gaat dat nou eenmaal. En in Amerika was je master en weet ik veel wat. En of dat opgelegd is, dat weet ik niet. Maar ook als het niet opgelegd is, dan nog gebeurt dat zo. Als blanke onder zwarte heb je meteen de leiding. Zo gaat dat van nature. Tenzij dan dat we ze eerst wijs hebben gemaakt dat ze zelf iets moeten doen enzovoorts. Tenzij dan dat ze eerst in Engeland, althans in Europa, meestal in Engeland, soms in Amerika, eerst gestudeerd hebben en daarna teruggegaan zijn naar hun oorspronkelijk vaderland enzovoort. Dan ligt het misschien iets anders, maar in het algemeen ligt het heus zo. En dat is de ellende van onze westerse rijksbalans, zal ik maar zeggen. De balans van de schatkist enzovoort. Zou je gedacht zijn hoeveel daaruit gewoon over de grens gedonderd wordt? Ik zei toch niet dat we dat niet moeten doen? Ik zeg gewoon dat het gebeurt. Dat het van ons verwacht wordt. En wij spreken dat ook helemaal niet tegen. Dat lossen wij wel op. Ja, noblesse oblige, precies. Maar dat mag je niet zeggen, want dan zeg je, wij zijn de noblesse. Ja, maar zo gaat het toch? Maar dat is de oude en tamelijk natuurlijke betekenis van een hiërarchie. Van bovenaf wordt gezorgd voor dat wat beneden is. Wat boven is, draagt verantwoordelijkheid enzovoorts. En zo gebeuren die dingen. En iemand zei, ja, dat is het westerse imperialisme. Dan moet ik u zeggen, praat nou geen onzin. Amerika is niet imperialistisch. Het wordt ze wel in de schoenen geschoven, maar het is niet zo. Amerika is altijd dat land geweest van, nou ja, als het dan helemaal niet anders kan, oké, dan doen we er wat aan. En dan doen we het ook goed. En toen hebben ze een einde gemaakt. Zij hebben een einde gemaakt aan de Tweede Wereldoorlog, om het maar even recent te houden. Ze hebben heel Europa veroverd. Nou ja, met wat hulp. Ze hadden wat geallieerden, zeg maar. Maar het was toch Amerika die de dienst uitmaakte in hoge mate. Ze hebben heel Europa veroverd. En toen zijn ze gewoon weer weggegaan. En toen zeiden ze, oh, hebben jullie nog geld nodig? Dat sturen we wel even. Dat was de Marshallhulp, onder andere dan, hè. En komt Berlijn in moeilijkheden, te midden van Oost-Duitsland, oh, dan openen wij wel een luchtbrug. En zo heeft Amerika gedaan, maar ze hadden heel Europa kunnen bezet houden en bij hun gebied hun imperium trekken. Dat is niet wat er gebeurd is. En bovendien zijn ze door de Japanners nog gedwongen, anders hadden ze het niet eens gedaan, hè? Door Pearl Harbor en zo. Dat hebben de Japanners geweten. Dat is de grootste fout die ze gemaakt hebben, eigenlijk, toen. Daar komt het op neer. Nou ja, en in de Eerste Wereldoorlog was het eigenlijk al niet anders. De Amerikanen zijn minder meer gedwongen om wat te doen. Dat deden ze wel wat. En daarna gingen ze weer weg. En dat doen ze nu nog, voor zover ze weg kunnen komen. Dat heb je toch? Verbazend genoeg. En waarom doen ze dat? Ja, omdat ze denken, ja, wij kunnen er wat aan doen. Laten we dat dan maar doen. Voelen zich toch verantwoordelijk voor heel de wereld. Is dat grootspraak? Nee, denk het niet, want heel de wereld vindt dat ze verantwoordelijk zijn. En gedraagt zich dus ook zo daarnaartoe. Nou ja, dat bedoel ik nou. Dat is het eigenaardige ervan. Dat soort verschillen, die heeft men wel geprobeerd weg te redeneren. Maar ze bestaan gewoon nog steeds en je lost dat nooit op. En die situatie in Zuid-Afrika van zwart en blank is echt niet oplosbaar zo. Ik ben echt van mening dat er maar één manier is. Een land voor de zwarte en een land voor de blanke. En daarna met vriendschappelijke verhoudingen over en weer. Maar dat krijg je niet geregeld. Ik weet wel dat het niet reëel is wat ik nu zeg. Maar het is wel bijbels. God heeft de mensheid zelf verdeeld in volken. Om die verschillende aard en verschillende leefwijzen, verschillende denkwijzen, verschillende cultuur, verschillende levensbeschouwingen inderdaad uit elkaar te houden, omdat ze zich niet kunnen mengen. Gaat nog eenmaal niet. En onze westerse democratie gaat daaraan ten gronde, dat die westerse volkeren inderdaad zich moeten mengen met al die andere volkeren die dan in hoge mate over de grens het land binnenkomen enzovoorts. En dat noemt men multicultureel, maar een samenleving kan het niet zijn. Iets wat multicultureel is, is per definitie dus geen samenleving. Want dan was het niet meer multi. Begrijpt u wat ik nu zeg? En in zo'n verzameling van allerlei verschillende culturen, daar werkt democratie niet meer. Het is een gebrekkig beginsel. Maar daar gaat het niet mee. Het werkt alleen onder gelijkgestemden. Binnen één vereniging of zo. Of binnen een stam waar alle mensen familie zijn. Met een hoge mate dezelfde genen. Dus dat bedoel ik. Met dezelfde cultuur dus ook in de praktijk. Dezelfde gezindheid, dezelfde aard, dezelfde denkwijze van nature. Daar kan dat. Zodat de wereld afstevend op de grootste malaise aller tijden natuurlijk. En dan roept men ook vandaag, maar de eeuwen door al, om één man die het zaakje op orde gaat brengen. Er moet weer eenheid inkomen. En men roept al heel hard, godsdiensten hebben verdeeldheid, scheiding, oorlogen gebracht. Dus is maar één ideaal, als een mens niet atheïst kan worden, collectief. En dat zit er inderdaad niet in. Nou ja, dan moeten ze allemaal maar gebracht worden binnen één religie. En men propageert dat al en zegt, nou ja, in wezen zijn toch alle religies gelijk. Dus als we nou de verschillen overboord zetten, hebben we basis genoeg voor een eenheid. Maar het is allemaal wartaal, hoor. Gaat echt niet werken. Maar het is wel wat er in onze dagen gebeurt, hè. Nou goed. Maar Jesaja, ik moet natuurlijk weer stoppen, maar Jesaja 14, we hadden het over het herstel van Israël. Het huis Israël zal die heidenen, de volken, erfelijk bezitten, vers 2, in het land des Heren, tot knechten en tot maagden. Dat wil zeggen Israël aan de top van de, dat heet ergens aan het hoofd der volken of der heidenen. Ik kan het niet letterlijk citeren. Ja, men spreekt over spits der natieën, maar dat staat niet in de Statenvertaling. Dus ik weet niet hoe je het dan terug moet vinden. Maar het staat wel ergens in de Bijbel, hè? Israël aan het hoofd der volken of der heidenen. Nee, tot knecht en tot maagden. En ze zullen gevangen houden degene die hen gevangen hielden, en ze zullen heersen over hun drijvers. Dat wil zeggen, waar Israël eerst vervolgd werd en verdrukt werd, zullen die rollen uiteindelijk worden omgedraaid. Wanneer is dat? Nou ja, in verband met hoofdstuk 13, de val van Babel. En in verband met de versen die nu volgen, de val van Babel. Want er staat inderdaad in vers 4, dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel en zeggen, enzovoorts. En de rest van het hoofdstuk gaat over de ondergang van Babel, namelijk de koning van Babel. Maar volgende keer neem ik daar het draad wel op, dat blijkt gewoon de duivel te zijn. Hebben jullie? Goed. Nou, wij moeten het daarbij laten. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij mogen leven in deze bedeling der genade. Dat we om niet gerechtvaardigd worden uit het geloof en daardoor in onze dagen erfgenamen worden van een hemels burgerschap. Een hemelse roeping, hemelse toekomst, hemelse erfenis. We danken u daarom dat we daarna mogen uitzien. En dat terwijl wij leven in een duistere wereld, dat wij zelf mogen wandelen in uw licht. In gemeenschap met elkander en in gemeenschap met u, zoals uw woord ons dat leert. We danken u daarom ook dat we vanavond hier mochten zijn. We mogen afzonderen, ook tamelijk letterlijk, van de wereld om ons heen. Om ons te verdiepen in dit woord der waarheid. In deze soms duizenden jaren oude woorden die ons niettemin spreken over actuele zaken. En in het bijzonder ons spreken over dingen die voor de deur staan. Wij danken u daarom dat we alle reden hebben om ons vertrouwen op u te stellen en onze hoofden opwaarts te heffen in de wetenschap dat binnen afzienbare tijd uzelf, uw heerlijkheid, zult openbaren in deze wereld. En inderdaad, recht en gerechtigheid zult brengen over de gehele mensheid, over alle volkeren. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien. We mogen uitzien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij danken u daarom nogmaals voor deze avond en vragen u, Vader, wees u ons nabij en richt u ons oog op u, opdat uw naam mag groot gemaakt worden, juist in onze levens. Amen.